gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters, een ongepast, ere zij God, met goede bedoeling aangevangen, op het verkeerde moment gezongen en op het juiste moment genadig gecorrigeerd. Weet u nog van de vorige week, daar hebben we gezien hoe indrukwekkend Jezus zich openbaarde in Nazareth als profeet, in Bethanië als koning en op Golgotha als priester. Datzelfde element van die knappe architectuur in Jezus' lijden zien wij ook vandaag weer terug, want dat koningschap wordt enerzijds wel verstaan door het volk, maar anderzijds ook weer helemaal niet. Laten we er maar eens bij gaan staan. Wat gebeurt er? Jezus heeft zojuist dat onbereden veulen laten halen, in beslag genomen. En op zijn koninklijk bevel gingen de twee discipelen als ministers van koning Jezus naar dat gehucht en kregen uiteindelijk dat veulen mee. Daar staan de mensen. Nieuwsgierig als wij zijn, zij zijn leerlingen en sensatiebelusten bij elkaar en door elkaar. En velen die niet eens weten wie die rabbi is, maar die sluiten zich er ook bij aan, want een massa, die trekt de massa. En dan, in het midden van die scharen, spreiden zij klederen, hun kleding en klederen, kleren over dat veulen. En dan bestijgt de Heer Jezus dat veulen en dan leiden ze dat langzaam in de richting van Jeruzalem. Die discipelen eromheen. Ze dragen, denk aan Petrus en Malchus, korte zwaarden. En er hangt een onnoemelijk brok spanning onder het volk. Wat stelt dit voor? Waar gaat dat heen? Wat moet dat worden? Wat zou hij doen en wat zouden zij gaan doen? Het lijkt inderdaad een koninklijk escorte. Met soldaten eromheen als het ware. Richting de stad. Ze komen op het punt dat de weg afslaat richting het Kidron of Kedrondal. De beek Kedron heeft daar doorheen gelopen en dan naar Jeruzalem. En dan wordt die stoet veel groter en de weg veel breder. En dan wordt de massa veel geweldiger. Alles wat over de weg richting Jeruzalem gaat, sluit zich aan. En dan, ja dan, dan komt de geruchtenmachine op gang. Hoe? Daar kom je nooit achter. Net als bij ons in Katwijk. Dat begint dan ergens vaak over één of meer of minder bekende figuur uit het dorp. Weet je wel, en plotsklaps heb je het gehoord, joh. Die is zwanger van die en die. Heb je dat gehoord? Die stapt met een vrouwtje op Urk of zo. Al dat soort on en meestal zelfs waanzin. En het is onuitroeibaar. Er vliegen wat geruchten door ons dorp. Als je van de trapper van je fiets schiet op de Parklaan, heb je bij wijze van spreken op de Rijnmond doodgereden binnen een half uur. En zo gaat het daar eigenlijk ook. Er is niks nieuws onder de zon. Hé joh, wat is er? Ze gaan een coup plegen. Ja, ja, je bent gek. Hé, wat ik je brom hoor. Dan komt Hommelus van jongens. Ze gaan vechten met die Romeinen. En dan komen er van die hooliganfiguren, die lopen ook mee, die denken lekker rellen. En echte verzetsmensen, die zijn helemaal in vuur en vlam. En die denken, hé, eindelijk tegen die Romein, die vijand. En eer die het weet, wordt de Heer Jezus omstuurd door een enthousiaste, opgezweepte, golvende menigte. Een optocht met een enorme atmosfeer, dreigend en tegelijk juichend. En ze zingen Joodse nationalistische liederen. Ze zien Jezus als hun aanvoerder, hun generaal, hun koning in spe. En de takken worden van de bomen gerukt en daar zwaaien ze mee. En de klederen gooien ze op de grond. En daar gaat het veulen overheen in een mum van tijd door die spontane improvisatie van koninklijke emblemen en symbolen. En huldigingsmateriaal is die weg eigenlijk één grote inhuldiging van Israëls nieuwste koning. Hij wordt onthaald als een vorst en tenslotte klinken de spreekkoren. Gezegend is de grote koning die daar komt in de naam des Heren. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Vrede in de hemel en in de hoge. Vrede in de hemel, heerlijkheid in de hoge. Hoe komen ze daarbij? Bijbelkennis. Kennis van de geschiedenis. Geleerd op catechisatie en in de synagoge, uit het hoofd. Psalm 118, 26, daar schieten ze te binnen. Gezegend is hij. Ja, ja. En Zacharia 9 schiet zomaar in hun gedachten. Oh ja, Zacharia heeft geprofeteerd hoe de koning zou komen. Rechtvaardig en arm en rijdend op een ezel en op een veul en een jong van de ezel. Dat zie je toch gebeuren? Het staat er letterlijk. Je hebt mensen die zeggen dat zo vaak. Moeten wij daar nu van vinden? De Heer Jezus keurt het niet zomaar af. Want dan zegt hij later, als hij dat verwijt krijgt, indien deze mensen zouden zwijgen, zouden de stenen nog spreken. Met andere woorden, daar spreekt waardering uit. Hij waardeert dat het volk de lang onderdrukte bewondering voor zijn persoon en woord en werk een uitweg geeft in de laaiende vreugde en het enthousiasme van de massa. Laten we daar eens maar een streep onder zetten, anders zijn we veel te snel in ons oordeel. Die mensen hebben al dat gebeuren met de beste bedoelingen en in zekere zin zelfs met een diep en vast godsgeloof en een geloof in zijn beloften gedaan. Hun aanvang, zoals je wel eens hoort zeggen, een dominee, onze aanvang is in de naam des Heren. Nou, dat was het. Hun aanvang was in de naam van de Heren. Niet zomaar een dom gebeuren. En dat blijkt zelfs uit hoe de mensen bezig waren om die beloofde koning van God te ontdekken en te ontwaren en te zoeken. En nu hebben ze hem. Hoera! Hoza! En Zacharia's profetie is hun steun, dat is de grond waar ze op terug kunnen vallen. Staat immers in de Bijbel, letterlijk hoor. Hij zal bevrijden en de vijand uitwerpen en zo. Er is geen spel tussen te krijgen. Maar toch, hoe hun bedoeling ook was, hoe goed die bedoeling ook was, letten wij het tweede op het verkeerde moment gezongen, want we zijn met de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus bezig. En daarom moeten we dit gebeuren ook daarmee in verband brengen. Anders krijg je er nooit het juiste zicht op. Allereerst, hoe smartelijk moet het schriftgebruik van deze mensen niet geweest zijn voor de Heere Jezus. Zo mag je niet omgaan met de Bijbel. Staat daar letterlijk en je ziet het nou gebeuren. Zo mag je niet omgaan met de Bijbel. Zo gaan er bij ons ook nog vele honderden mee om. Dat is zollen met de profetie. Dat is je reinste fundamentalisme en biblicisme. De Bijbel is geen, dat heb ik al 100 keer gezegd, geen aardrijkskundeboek. Geen geschiedenisboek in bijzonder. Geen encyclopedie. Geen bewijsboek. De Bijbel is een openbaringsboek. Probeert in woorden te vatten wat niet in woorden te vatten is, probeert God uit te leggen en probeert ons onze ziel uit te leggen. En die twee bij elkaar. Ze gebruiken die Bijbel wel, maar alleen en zolang en voor zover het past bij hun denkbeelden en hun dromen en hun ideeën over God. We zien zo dat de schrift niet over de mens heerst en over hun verstand, maar dat hun verstand en gevoel over de schrift heerst. En dat is vandaag zeer actueel, altijd actueel geweest. Als die profetie straks niet meer strookt met hun denkbeelden, hun theologie, dan klappen ze die Bijbel gauw weer dicht. Dan vergeten ze alles nog veel sneller als dat ze het nou te binnen schieten. Doen miljoenen mensen nog met de Bijbel en de Koran. Over de eindtijd en over gebedsgenezing en zo, dan plukken allerlei christenen alles eruit wat hun uitkomt. De rest vergeten ze vaak. Ik denk aan wat ik heb geleerd ooit van wijlen professor Dr. Fokke Sirksma, godsdienstfenomenoloog. Moeilijk woord. Bestaat niet meer dat vak. Die man heeft, hebben wij veel van geleerd in Leiden, in de oude hal, de zuilenzaal op de Rapenburg. En hij vertelde ons van de snakehandlingcult. Ook over Sinterklaas hebben we er zelfs wekenlang college gehad van hem. Maar die snakehandlingcult, dat was een groep mensen in Amerika, christenen. En die kwamen naar een gemeente bij elkaar en zo, en met de Bijbel. En toen kwamen ze een tekst tegen, ja, als je die slangen opraapt, en je bent echt gelovig, dan zal die slang jou niet doden met zijn gif. En dat deden ze op een gegeven moment. Kwam er zo'n rare aanvoerder. En die ging een giftige slang in een cirkel leggen. En dan gingen ze omheen zitten. En dan gingen ze als het ware een wedstrijd ervan maken. De snake handling cult. En ze pakten die slangen beet en zwaaiden ermee. En zongen dan lofliederen voor de Heere God en zo. Tot er een paar dood gingen. En de brandweer en de politie moest komen. Dan, dan misbruik je de Bijbel eigenlijk. Dan verkracht je het woord van God. Dan wordt het christendom een sekte. Hetzelfde zien we in diverse pinksterachtige gemeenten. Ze hebben het alleen maar over tienden betalen, gebedsgenezing, tongentaal. Allemaal fantasieën over de eindtijd. Ze weten precies hoe het allemaal gaat gebeuren. En als je er niet mee eens bent, ben je geen echte christen. Dat is sectarisch, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn en ons verre van houden. Dat zien we ook in de islam. Alles wat in de Koran staat wat tot een gewelddadige en anti-vrouwenrechten godsdienst kan aanzetten, wordt door een aantal mensen daar gebruikt, zodat ze uiteindelijk tot een stel dwaze en fanatieke terroristen worden. Dan hang je aan de letter en niet aan de geest. En zulke letterknechterij is dodelijk. Je moet niet uit de Bijbel pakken wat wel aanstaat en wat je wel begrijpt en zo. Daarom zijn er ook zo heel veel verschillen tussen veel christenen. De een van hel en verdoemenis en donkerheid, tot allerlei dansende en feestvierende gemeenten die elkaar totaal niet begrijpen en ook helemaal geen contact hebben met elkaar. Dat alles doet de Heer Jezus pijn. Dan heb je weer een stuk lijden. Als die dat ziet, hoe die mensen met die Bijbel omgaan, met Zacharias en die psalm, daar lijdt die onder. Want als je het kleed van de schriften uiteenrafelt, dan rafel je Jezus' ziel uiteen. Hij is immers het vlees geworden woord van God. Wie hier aan scheurt, scheurt aan Jezus. En dan komt hij zelf, nota bene, hij openbaart zich, daar hebben we gezien. Hij komt zich de beste uitleg geven van de Bijbel die er is. De beste exegese als het ware. En in plaats van dat men hem dat ook geestelijk vat, ziet hij hoe ze op de meest onzuivere en puur vleeselijke manier daarmee omgaan, zetten hem in de schijnwerpers. Terwijl hij koninklijk de poorten van het koninkrijk der hemelen komt openen, het deur van het paradijs wagenwijd open gaat zetten, maken ze hem tot een aardse revolutionair, een vleeselijke koning in een aards paleis. Hij moet ons juist in zijn licht zetten, maar ze zetten hem in hun licht. Wij moeten in het licht der wereld komen te staan, maar ze zetten Jezus in het licht van het vlees. Ze maken van hem een Romeinenveger. En hoe ze hem ook huldigen. En hoe ze ook lopen te jubelen. En hoe goed ze het ook bedoelen. Ten diepste is daar de hamerslag van het kruis heel de tijd te horen. Zetten ze zichzelf in het duister. Buiten zijn licht. In de duisternis. En de doem. Dat is het eerste wat ze lijden verzwaart. Dat ze dat woord van God verkrachten. Tweede wat ze lijden verzwaart. Lucas die zegt erbij, hebben we gelezen hoe het volk met een krachtige stem God begon te loven vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden. Dan moet u opletten wat het volk nou echt zo mooi vond. De kracht van die daden, dat vonden ze mooi. En het zichtbare wat ze zagen. Maar op die twee bijvoeglijke naamwoorden gaat het nou net niet. Die zijn niet het eerste en het voornaamste. Die daden van Jezus waren geen doel in zichzelf. De wonderen van Jezus zijn geen doel in zichzelf. Het zijn tekenen, tekeningen die heen wijzen naar de werkelijkheid. Zoals je eerst een tekening maakt van een gebouw dat je later gaat bouwen. Die daden, die wonderen van Jezus zijn voertuigen. Heel veel mensen die maken daar een doel van. Hij moet nou nog gaan genezen. Wat een onzin toch. Daar is hij niet voor. Het zijn voertuigen waar een belangrijke inhoud mee vervoerd wordt. Het zijn, zegt schilder, aquaducten. Waar het water des levens doorheen stroomt. En dat moet in ons, uit de fontein des levens, in ons hart komen. Opdat ons hart vol loopt. En dat die ook weer uit ons hart naar andere mensen kunnen komen. Net, het zijn, die wonderen zijn bewust door Jezus gegraven kanalen. Zoals het Amsterdam-Rijnkanaal. Waar doorheen het water stroomt. En het kanaal gaat het niet om. Wat een mooi kanaal. Het gaat dat het water doorheen moet. Daar gaat het om. De bedoeling van de bedaden van Jezus is dat je uit het zichtbare vandaan wordt getrokken naar de onzichtbare werkelijkheid van het koninkrijk der hemelen. En dat je hem als de koning van dat koninkrijk gaat zien en aanbidden en aanvaarden. En daar kan je alleen maar ingaan in geloof, niet door kracht, niet door geweld. Met je krachtige daden die zij gezien hadden. Die tekenen zijn dus eigenlijk onbelangrijk. Maar wat zij verkondigen en uitbeelden, dat is belangrijk. Maar het volk eindigt in de bijvoeglijke naamwoordjes. Krachtig, zichtbaar. Dan vergaapt de ziekelijke verbeelding van de mens zich aan de menselijke Jezus en de menselijke kant van zijn woorden en zijn daden. Het is zo moeilijk om dat uit te leggen en toch is het zo eenvoudig eigenlijk. Een voorbeeld proberen enigszins als in de liefde. Daar zijn een jongen en een meisje, laten we zeggen. Die jongen wil een teken van zijn liefde aan dat meisje laten zien. Hij heeft hard gewerkt en een goede baan. En hij geeft een prachtige 24 karaats gouden ring. Bezet met een heleboel schitterende diamanten. Hoe dikwijls gebeuren zulke dingen niet, hè? En dat meisje dat kijkt naar die ring. Die ring. Oh. Oh, dankjewel. In plaats van dat ze zegt, hou jij zoveel van mij? Oh, en het meisje blijft bij die ring zitten en bij die ring steken. En dan vraagt ze later, kan ik er ook nog een ketting bij krijgen die erbij past? En oorbellen? dan blijf je steken in de tekenen van zijn liefde, in plaats van in zijn liefde. Begrijpt u? Jullie? Dan trouw je niet om hem, maar om zijn geld en zijn spulletjes. En dat gebeurt vandaag maar al te veel. Dat ze met elkaar gaan omdat het zo'n lekker lijf is en om de luxe en de vette baan en de weelde, maar niet uit pure onvoorwaardelijke liefde. En als er dan even oorlog is of er komt dan een ramp, weten ze niet meer hoe ze er huwelijk overeind moeten houden. Diamanten gaan voorbij. Dat veulen gaat een keer dood. Je gezondheid, die niet de grootste schat is, zoals altijd mij gezegd wordt, gaat een keer voorbij. De wonderen gaan voorbij, het uiterlijke verdwijnt, maar de liefde blijft. God is liefde. Engelen, stem, mensen, tong, verheerlijkt hem. Jezus als mens verdwijnt. Jezus, de koning van dat koninkrijk, de zonen Gods, blijft. Eeuwig. Maar ja, leg dat dan maar uit aan mezelf en aan de anderen, het thema van die scharen, hoe goed bedoelend ook. En dat is ook mijn thema, dat moet ik steeds weer mezelf op corrigeren. En daarom moeten we zo scherp blijven preken in die dingen, dat we niet een vroom stelletje, schijnvrome mensen worden, met wat buitenkant toestanden en van binnen zo dood als een pier. Leg het maar uit, hun thema, hoe goed bedoelend ook van die scharen, dat is, Jezus heeft kracht. Kom en zie, en ik zie die grote Amerikaanse big smile dominee staan. There's power in Jesus. En zeggen de mensen, mooie dominee, zondags op de televisie, mooi hoor. En ik zie dat bord op het Pinkse gebouw in Rotterdam, waar ik werkte als student. Kom en zie. Wat is dat, vroeg ik toen aan dominee Kleermaker. Daar worden de lammen genezen, Piet. Daar gaan de kreupelen huppelen, zegt hij. Ik denk, oh. Kom en zie. Wat een egoïsme allemaal eigenlijk. Dan gaat het helemaal niet om God. Dan gaat het om een manke been. Maar die kracht en die wonderen dus. Geen einddoel in zichzelf. Zij tekenen ons. Als 24 karaat gouden ringen. Met prachtige diamanten. De liefde van God. Voor een stel verlopen verloren zondaar. En daarom moet er niet staan, kom en zie. Maar komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Kom tot hem. Kom tot Jezus en gelooft. En daar is opnieuw een verdieping en verheviging van het lijden van Jezus. Hun schriftmisbruik. Het misbruik van het uiterlijke, het zichtbare en het krachtige. En daarmee gaan ze aan zijn wezen voorbij en aan zijn ambt. Ze kiezen hem tot koning en ze verwerpen hem als koning tegelijk. Aangrijpend. En ten derde ontkent dat volk ook nog waar het nou echt om gaat bij de Heer Jezus, want hij kwam om recht te zetten. Gods recht neer te zetten. Om recht te doen, Gods recht te voldoen, Gods raad te vervullen. Hij moet eerst herstellen wat geschonden is, Gods recht. Hij moet niet genezen onze wonden. Hij moet genezen wat in God kapot gemaakt is. Zijn vader. Dat hebben we hier 2 weken geleden nog gezien bij zondag 4 van de catechismus. Er moet niet iets, er moet alles rechtgezet worden. Weet je wat er rechtgezet moet worden? Jou en jullie en uw en mijn leven moet rechtgezet worden. In plaats van dat we tegen elkaar lopen te mekkeren over allerlei onzinnige dingetjes. Wij moeten allemaal rechtgezet worden. Mijn zondeschuld moet rechtgezet worden. Anders heb ik geen recht van bestaan voor God. Ons kindschap van God moet een bodem hebben. En als dat gebeurd is, komen die levende wateren. Dan komt er ook kracht. En dan zul je ook wel dingen gaan zien. Daarna stromen de wateren uit hun binnenste de wereld in. Maar hoe kan dat nou als je blijft steken bij Romeinen wegjagen en Israël groot maken? Dan weiger je dat water van het leven binnen te laten stromen in je hart. Dan wil je alleen maar de krachten, het wonder, het zichtbare, maar geen verzoening, geen rechtvaardiging, geen wedergeboorte, geen ingaan in Gods koninkrijk, geen geloof. Kijk, dan krijg je die slappe, zachte, suikerspingodsdienst in plaats van een echt, stevig, werkelijk, nuchter geloof. Dat is waar het mij vaak om gaat in de prediking. Dat we dat laatste vasthouden in de gemeente. En ons niet overleveren aan de waan van de dag. Dat we ons niet overleveren aan het vleeselijke, aardse, menselijke, religieuze gedoe. Oh, wat zijn we toch goed en wat zijn we toch netjes en wat zijn we toch aardig en we zingen zo leuk. Och. We moeten een God naar ons beeld kwijtraken. Een God naar onze gelijkenis kwijtraken. Die moet van ons afgenomen worden. De God naar onze lusten moet van ons afgenomen worden. Wij hebben God gedegradeerd tot een binnenwereldse dienstknecht van de mens. Ellende oplosser in plaats van een ellende verlosser. En dan wordt het alleen nog maar iemand die ons moet helpen. Als een tovenaar, als een pijnweghaler, een medicijnman. Gaan we omheen lopen rennen, we betalen een heleboel geld. Dan moet hij onze scheidingen rechtzetten en ons rijkdom en geluk geven in dit leven. Is dat, nee, daar is het niet om te doen. Wat voor God hebben wij? Daar moet je over nadenken van de week. Wat is voor God heb ik eigenlijk? En nou begrijpt u hoe verkeerd gekozen dat loflied is op dit moment en op deze manier. Er wordt in dat loflied alleen maar de aardse, ik bedoel het met eerbied, hè, de aardse klusjesman en de Romeinenveger geloofd en geprezen. Gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede in de hemel, heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Maar Jezus, de zaligmaker, de borg, de middelaar, wordt er eigenlijk in gevloekt. En terwijl hij op dat beest daar zit, op dat stomme dier, door die massa heen, wordt het steenkoud van binnen. En Jezus, hij is koud. Hij hoort erin, kruist hem, kruist hem, kruist hem. En hij gaat. En hij gaat. En de wanden in zijn middelaars hart worden bekogeld. Hij ziet het kruis steeds helderder opdoemen. Kun je zelfs als allerlaatste vierde puntje nog merken uit dat lied. Vrede in de hemel, heerlijkheid in de hoge. Ja, u hebt gedacht, dat ken ik toch? Ja, dat ken ik. Dat is van kerst. Ja, dat lijkt op de engelenzang. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde. Oh, wacht even. Op aarde. Dat is toch niet helemaal de engelenzang. Zij zeggen, ere zij God in de hoge. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoge. Het gaat alleen maar over boven. Ja, die engelen weten wat de bedoeling is. Die trekken de hemel en de aarde samen. En die zeggen, de eer komt alleen maar bij God terecht, omdat hij zijn zoon geeft op deze aarde als de vredevorst. De middelaar. Want de aarde heeft vrede nodig. Wij hebben God nodig, verzoening nodig. En die vrede komt alleen maar uit de hemel van boven naar beneden. Als de hemel zich naar de aarde keert en haar grootste geschenk ooit aan ons weggeeft, dan is er voor ons pas vrede mogelijk. Jezus de Christus, van boven naar beneden, verlosser. En mijn Jezus is van de kerstnacht nu in de lijdensnacht terechtgekomen. Van de geboortetempel in de lijdenstempel. De mens neemt dat lied over, maar oh wat een dwaling. Ze hebben de buitenkant van dat lied wel, maar de binnenkant niet. Zij draaien het om. Hun koning, die wordt zo goed, die maakt Israël zo goed, zo groot. Nou moet de Heere God daarboven wel tevreden zijn. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoge. Dan gaat het van beneden naar boven. Die koning is niet van boven naar beneden door Israëls God gegeven. Maar hun koning zal via het verjagen van de Romeinen de Heere wel tevreden stellen. Begrijpt u weer dat omgekeerde? In hun lied dient de aarde de hemel. En bij de engelen dient de hemel de aarde. Ik ben niet gekomen om gediend te worden door jullie. Wat denk je nou wel? Ik ben gekomen om u te dienen. En hij rijdt maar door, hobbelend op dat veulen over die straat, keien daar. Wat een diep en bitter lijden. Laatste, op het juiste moment genadig gecorrigeerd. Hoe die mensen nog alles omdraaiden en verdraaiden en verfomfaaiden. Jezus heeft niets veranderd. Jezus liet de schrift de schrift. En omdat hij zo bleef en zo leed, heeft hij tegelijk op datzelfde moment al hun zonden verzoend. En gecorrigeerd. Dat gebeurt gelukkig ook vandaag nog. Zacharia had geprofeteerd hoe die koning van God arm zou zijn. Nou, hij was arm. Ja, niet eens materieel was hij dat ook wellicht, maar hij was arm in die zin. Dat hij helemaal geen troon bouwt voor zichzelf en geen onderdanen nodig heeft en geen soldaten, geen ministers. Dat hij geen goud was. Dat hij niet een koning is zoals Herodes, die ten koste van hun bloed en van hun leven en van hun belastingcenten zijn rijk opbouwt. Hij bouwt een troon ten koste van zijn eigen bloed. Van zijn eigen leven. Als hij vrijwillig de tol betaalt voor hun zonden. En die koning zou ook ongewapend zijn, zegt Zacharia. Die komt niet binnenstijven met een strijdwagen of een strijdros. Een ezelsveulen. Wat is een ezelsveulen nou? Dat is een lastdier. Gij, o Heere, hebt de last gedragen. Hij vernedert zich tot een ezel. Maakt zichzelf een ezel. Een lastdier. Het dier van de arbeid en de landbouw. Hij liet het woord staan en hij deed letterlijk wat het woord zegt. Hij laat het geschieden aan zijn leven. En juist zo is hij ook nu weer, nu, heden, voor hun ogen, voor hun blinde ogen, is deze profetie vervuld. Heden is deze profetie in uw oren vervuld. Dat was de eerste keer, hè? Nazareth. Heden is deze profetie, Zacharia, voor uw ogen vervuld. Maar ze zijn blind, ziende blind. En zij denken, die armoe gaat straks over en straks krijgt hij een mooi paleis. Straks wordt hij de koning, gaan we kronen en dan wint hij alles. En dan staan we allemaal in de gloria hier beneden als die Romein eruit gesmeten is. Dan krijgt hij een leger en gewapende soldaten. Ze dromen maar voort, dom volk. Wij weten niet wat wij doen vaak, nee. Jezus wist het ook, deze armoe gaat over, ja. Niet in de richting van goud en glitter, maar van de totale ontluistering. Van de diepte en de dood. Dan wordt hij de armste van alle armen. Dan wordt al wat hij nog heeft hem ontnomen en naakt wordt hij aan het kruis geslagen. En daarom die wonderschone correctie. Een week later. Want nu aan het begin van de paasweek hoort hij ze het Halleel zingen. Dat was ook gewoon bij Pasen. Psalm 118. Verkeerd getimed. Verkeerde setting. Verkeerd getoond zet. Zo vals, zo vals, zo akelig duivels vals. Pas wanneer zij gaan roepen, kruist hem, kruist hem. Gaat hij aan het eind van de week het overdoen. En dan gaat hij zingen. Als hij de paaszaal uitgaat. En naar het Kedrondal loopt. Naar Gethsemane gaat. En naar Golgotha gaat. Dan gaat hij psalm 116, 117 zingen en 118 zingen. En als zij de lofzang gezongen had. Nooit mooier. Nooit zuiverder. Nooit schoner gezongen dan daar. Door de grote opperzangmeester. De Heere Jezus Christus. De enige die de profetie recht leest. Die de profetie recht toepast. Die de profetie recht vervult. In vlees en bloed en tijd en eeuwigheid. En toen die in mijn plaats, nota bene, in mijn plaats naar het kruis ging. Toen heeft het in de hemel gedenderd. Toen die biljoenen engelen daar zongen. Met donderend graas, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Dat ging over Jezus, ja. En met Pasen en hemelvaart werd dat nog versterkt. Maar over wie nog meer dan? Ook over u? Ook over jou? Ook over mij? Dat ik in hem naar het kruis gegaan ben. Dat ik in hem ben opgestaan. Dat ik in hem meegezet ben in de hemel. En dat ik heb geleerd, niet mijn zingen is verdienstelijk. Maar dat ze je toezingen, gezegend als je sterft straks. Is hij, zij, die daar komt, in de naam des Heren. Dat is de juiste moment, de juiste toonzetting, de juiste manier. En dan is het eeuwig welkom, mijn kind. Welkom thuis, in het vaderhuis, met de vele woningen. Laat u neerslaan, gemeente, opdat we door hem worden opgericht. Geloof dat evangelie. En bekeer je elke dag opnieuw. Amen.